vanmiddag hebben over zeker weten. En sommige onderwerpen zijn natuurlijk heel groot. En daar kun je wel 100 preken over geven. Of 1000. Nou ja, niet overdrijven, 100. En ze hebben allemaal andere invalshoeken. Maar het thema van vanmiddag is zeker weten. En de subtitel is: wanneer weten we echt? En we gaan een stukje lezen in het evangelie naar Johannes. Johannes, de ooggetuige van het begin, zoals u weet. Hij zat er letterlijk, nou letterlijk, hij zat er figuurlijk, maar bijna letterlijk bovenop. En we gaan lezen in Johannes 18. En Jezus is inmiddels gearresteerd. Hij is verhoord door hoge priesters. Door de hoge priester en de oudste van het volk. En ze sturen hem naar Pilatus, want ze willen dat hij wordt gedood. En Pilatus is met Jezus in gesprek en er gebeurt van alles. En hij wordt beschuldigd en we vallen een beetje midden in het gesprek tussen Pilatus en Jezus. En dan zegt Pilatus tegen Jezus het volgende. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw. En hij riep Jezus en zeide tot hem: bent u de koning der Joden? Jezus antwoordde: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw volk en uw overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Let op het antwoord van Jezus. Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Pilatus, Jezus zegt: ik, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, hiertoe ben ik geboren, om van de waarheid te getuigen. En Pilatus kan niks anders bedenken en zeggen: wat is waarheid? Wat is waarheid? Voor deze prefect was het in elk geval dus niet duidelijk wat waarheid was. Hij past dan ook goed in onze tijd. Want ook in onze tijd is de waarheid subjectief geworden. Daarom horen we regelmatig opmerkingen van: ja, dat is jouw waarheid, maar dat is niet mijn waarheid. De waarheid is subjectief. Maar kijk eens hoe ver je daarmee komt met deze zienswijze. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. Kijk eens hoe ver je daarmee komt. Als de inspecteur van belastingen je weer een aanmaning geeft. Of dat je zelfs voorgeleid wordt omdat je weigert belasting te betalen. En je wordt bevraagd: waarom betaalt u geen belasting, meneer Meijerink? Belasting? Belasting? Belastingplicht? Dat is uw waarheid, dat is niet mijn waarheid. Hoe ver denkt u dat ik kom? Hoeveel jaar zal ik dit volhouden? Kijk, we mogen denken wat we willen. We mogen bedenken wat we willen en we doen het ook als mensen, naar hartelust, we doen het ook. Maar er komt een moment, dan lopen we tegen de realiteit van het leven aan. En de realiteit is de absolute waarheid. En dan komen we erachter dat er wel degelijk een waarheid is. Er zijn zelfs mensen, die zijn echt heel ver afgeweken, die geloven dat de werkelijkheid zoals wij die beleven, dat die eigenlijk niet bestaat. Zo ver kun je afwijken. Ik zeg altijd tegen dit soort mensen, oké, we gaan dan een test doen. Kan iemand de deur dicht doen? En jij die dat gelooft, je rent keihard met je hoofd vooruit door die deur die niet bestaat. Ik heb nog niemand meegemaakt die dat deed. Omdat de realiteit is hard. De realiteit is een feit. We kunnen bedenken wat we willen, maar de waarheid verandert er niet mee. Er zijn zekerheden in het leven waar je niet omheen kunt. Eén daarvan is de dood. De Bijbel zegt het ook. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven. Het is een waarheid. En dan is er nog een waarheid na de dood. Want we zullen allemaal verantwoording moeten afleggen. En denk erom, als je voor het aangezicht van God staat, dat je niet kunt zeggen tegen God, ja, maar het is uw waarheid. Zeg God, het klopt. Maar dat is ook de echte waarheid. Dat is de echte waarheid. Ja. Weg met het fundament, zeggen de mensen, niet openlijk. De Bijbel leert, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En in onze tijd zijn er heel veel mensen die dit omdraaien. Die zeggen, deze stelling moet je omdraaien. De dwaas zegt, er is een God. De mensen die geloven in God zijn dwaas. Niet de mensen die niet in God geloven zijn dwaas. Dat maakt het niet zo moeilijk dus. Je hebt maar een keus tussen twee. Of God bestaat, of hij bestaat niet. En in het laatste geval, als hij niet bestaat, dan hebben de mensen die zeggen dat de waarheid subjectief is, gelijk. Want dan is er geen absolute waarheid meer. Kun je God uit de geschiedenis uitwissen, dan bestaat er niet meer zoiets als een absolute waarheid. Ja goed, in exacte wetenschappen, maar in de filosofie en in de maatschappelijke onderlinge verhoudingen, die bestaan niet meer. En op dat hellend vlak bevindt een groot deel van de mensheid zich. Er is geen absolute waarheid meer. Ik heb hier geschreven, als God niet bestaat, want in dat geval, als God niet bestaat, dan hebben ze dus gelijk met hun subjectieve waarheid, dan is er geen objectief en absoluut ethisch kader. Weg met het fundament van God is gelijk aan weg met objectieve waarden en objectieve normen. En het is een verschrikking. Overal in de landen waar God decennia lang bewust buiten de deur gelaten is, tiert de corruptie welig. En als de corruptie niet welig tiert in zo'n land, dan is daar een totalitaire macht aan het regime. Hier in het Westen zou je kunnen zeggen, nou, hier valt het nog wel mee. Het Westen heeft God ook voor een groot deel de rug toegekeerd, de mensen. Maar hier valt het toch nog wel mee. Ja, dat klopt. Weet je waarom? Omdat de christelijke, de Bijbelse waarden en normen nog steeds impact hebben. Zij het enorm afgezwakt en verwaterd, maar die hebben nog steeds impact. Altijd. Ik moet zo lachen in discussieprogramma's die er serieus over gaan, over ethische kwesties, de verontwaardiging van de mensen aan de tafel, van dit kan niet, en schande dit en schande dat. En dan zeg ik, waar baseer je dat toch op, lieve mensen? Als jouw mensbeeld is, er is geen God, hoe kun je dan nog mensen ergens van beschuldigen? Want dan zijn we dieren. Dan klopt de evolutietheorie. Niemand houdt een dier verantwoordelijk. Nou, als wij slimme dieren zijn, want er is geen God, er is geen schepper, er is geen ethiek, er zijn geen zuivere normen. Wat verwacht je dan van de mensen? Dat is de wereld waarin wij leven. Dat is wat de mensen meekrijgen, ook in de onderwijsinstellingen. Ja, je bent er wel, maar je bent eigenlijk niet bedoeld. En waarheid is subjectief. De een gelooft dit, prima, de ander gelooft dat. Je voelt toch wel dat het een keer gaat botsen. In het Kremlin heeft iemand ook zijn eigen waarheid. In de Verenigde Naties hebben ze hun waarheid. In Noord-Korea hebben ze hun waarheid. Maar wat is waar? Wie kan zeggen zeker weten, zo is het. Het heeft nog steeds effect op de samenleving, gelukkig, maar het is verzwakt en verwaterd. De Bijbelse invloed neemt af. Mensen zijn nog steeds verontwaardigd als er gestolen wordt. Mensen zijn nog steeds verontwaardigd als er gelogen wordt, als er sprake is van bedrog. Doodslag kan niet en nog een aantal zaken, maar het verwatert. En zo worden we langzaam geconditioneerd, want onze samenleving, we gaan steeds gekkere dingen meemaken. We gaan dingen zien op het nieuws, we gaan dingen zien op social media, we gaan dingen lezen in de krant als we die hebben, dat onze oren klapperen. Want de mensen zijn alle gevoel voor richting kwijt en ze slaan door. Er is helemaal geen grens. Wie bepaalt de grens? De politie? Ja, maar de politie is onderbezet. Dus die grens verschuift en verschuift en verschuift. En zo wordt onze samenleving in het Westen, dat wordt steeds, goddelozer, letterlijk en figuurlijk, die wordt rijp gemaakt voor een sterk regime. Want het kan niet doorgaan. En ik zei het al, in landen waarin God decennia buitenspel is gezet, er is of corruptie, van hoog tot laag, en een verschrikkelijke chaos, of het is er niet, maar dan is er een totalitair systeem. Want het probleem zijn niet onze politici alleen. Het probleem zit ook in ons gewone mensen. En dat probleem heet zonde. Oude natuur. Egoïstisch. Met een arglistig hart. Dat is het probleem. Maar ja, als je dat niet weet, hoe ga je het oplossen? Als je niet echt een goede diagnose kan stellen, hoe kom je met de remedie? Ja. Weet u, de mensen zijn slim, hè? We worden bestudeerd. Niet alleen door de mensen uit de reclamewereld en uit de politiek. Want ze weten hoe ze ons moeten manipuleren. Ze weten hoe ze ons moeten laten kwijlen. Pavlov. En ze weten hoe ze ons de stuip op het lijf kunnen jagen. En zo worden we langzaam klaargestoomd voor een superregering. Voor een geweldig systeem waarin alles getackeld gaat worden. Waarin er eindelijk orde op zaken wordt gesteld. Want de duisternis creëert de kwaal. Maar de duisternis komt ook met de remedie. Wat is waarheid? Ik heb geschreven, als de God van de Bijbel bestaat, dan is er een objectieve waarheid. Dan bestaat er zoiets als goed en kwaad, als recht en gerechtigheid. En dan kan de openbaring van God, het woord van God, ook getoetst worden. Het kan wetenschappelijk onderzocht worden. Heb ik vele jaren van mijn leven aan gewijd. Om steeds weer bevestigd te worden. We mogen God beproeven. En natuurlijk, we mogen ook zijn grondpersoneel beproeven. En doet u het alstublieft. Word een bijbeldeskundige, zodat je zelf kan toetsen wat de zogenaamde gezalfden van de Heer allemaal roepen. Die eigenlijk charlatans zijn en oplichters. Toetsen grondpersoneel. We mogen God ook beproeven, maar ook zijn grondpersoneel. En er is een heel mooi voorbeeld. En dat vind je in Richteren hoofdstuk 4 en 5. Daar wordt ook het grondpersoneel van God getoetst. Je kunt het thuis maar lezen. Richteren 4 en 5. Nou, de Richteren tijd was de tijd, zeg maar, van na de dood van Jozua tot de aanstelling van koning Saul, de tijd die daartussen is, dat zijn een paar honderd jaar. En de 12 stammen van Israël, die verbleven daar in het beloofde land, het was nog niet helemaal ingenomen, maar de Israëlieten hadden zich wel gevestigd, die 10 stammen. En als ze zich van Gods waarden en normen afkeerden, als ze weer hun eigen ideeën gingen volgen en God links lieten liggen, kwam er een grote nood in het land. En dan werden ze onderdrukt. En daar ga ik niet te diep op in, maar het is ook een geestelijk principe. En dan kwamen ze tot berouw, want nood leert bidden. En dat letterlijk. En dan begonnen ze tot God te roepen en dan begonnen ze tot God te schreeuwen. Want de onderdrukking was ondraaglijk. En op een bepaald moment is er Jabin, de koning van Kanaan, dat is dat gedeelte wat nog niet veroverd is. En die heeft zijn hoofdstad in Hazor, een hele bekende stad uit de oudheid. En die onderdrukt Israël. En het volk roept weer tot God. En dan spreekt God tot Deborah, profetes in de dagen van de richteren. En Deborah had al een reputatie, want van heinde en ver kwamen ze naar Deborah toe voor advies. En Deborah die ontbiedt Barak. Barak is een leider van het volk. Barak, je moet komen, ik heb je wat te zeggen. Niet te verwarren met Barak Obama, dat is een andere Barak. Dit was een Barak van Israël. En Barak komt. En dit is wat Deborah tegen Barak zegt. Barak, je moet naar de berg Tabor gaan. Met slechts 10.000 man. Daar zal Sisera, de overste van de koning van Jabin, die zal komen en die zal tegen je strijden. Maar jij zult winnen, zegt de Heer. Dan moet je weten dat Sisera, de legeroverste, die had 900 ijzeren strijdwagens. Dat is een verschrikkelijke overmacht op het vlakke veld. Maar waar moesten ze naartoe? Naar de berg Tabor. De berg is niet zo vlak. Heb je niet zoveel aan strijdwagens. Maar Barak is niet op zijn achterhoofd gevallen. Althans, dat zegt de Bijbel. Die zegt niet dat Barak op zijn achterhoofd is gevallen. Dus die denkt, ja Deborah, je hebt wel een reputatie dat je betrouwbaar bent, maar wie zegt dat wat jij zegt klopt? Want ik ga met mijn 10.000 man naar de berg Tabor en misschien word ik wel in de pan gehakt, misschien laat ik wel het leven. Dat is toch een legitieme vraag. Dus hoor wat Barak zegt, dat gaan we lezen. Barak is slim. Want hoe kan Barak nou weten dat God door Deborah sprak? Wat is de waarheid? Want ik heb geschreven, want mensen kunnen zoveel zeggen, ook in onze tijd. Tjonge, tjonge, wat wordt er veel gezegd door de mensen. Maar Barak was slim, want we lezen in vers 8 van hoofdstuk 4 van het boek Richteren, waar Barak tegen Deborah zegt, indien u met mij gaat, zal ik gaan, maar indien u niet met mij gaat, ga ik niet. Heel slim. Hij zegt, nou Deborah, prima, als God tot je gesproken hebt en ik heb de overwinning, dan heb je er zeker geen bezwaar tegen dat je met me meegaat naar het strijdtoneel, naar het front. Want je bent er zeker van, nou zegt Deborah, geen punt, ik ga met je mee. Want Deborah was een echte profet van God, profetes. En Sisera wordt verslagen, uiteindelijk door een vrouw, maar dan moet je thuis nog maar een keer lezen hoe dat gaat. Ja, Gods woorden, hoor goed, hebben altijd effect, mits ze in geloof worden toegepast. Gods woorden hebben altijd effect, altijd. Daarom zegt Gabriel ook tegen de vader van Johannes de Doper, dat geen woord dat van God uitgaat is krachteloos. Gods woorden zijn heel anders dan onze woorden. Ja. Maar voordat we iemand kunnen vertrouwen, en dat is zo belangrijk, moeten we hem leren kennen. Toch? Wie vertrouwt iedere wildvreemde persoon die hij tegenkomt in de stad? Nooit van gezien, nooit gezien, nooit iets over gehoord. Vertrouw je die persoon? Nee, natuurlijk niet. Dat hoop ik tenminste voor je. Wanneer leer je iemand vertrouwen? Vanuit een relatie. Er zijn een aantal mensen, ik ga geen namen noemen, want er zijn andere mensen die ik weer vergeet, gekwetst. Maar die ik vertrouw. Maar die vertrouw ik niet blindelings. Of omdat ze allemaal mooie woorden. Die heb ik leren vertrouwen door de jaren heen. Doordat ik een relatie met ze had. En dat geldt ook voor ons. Als we God willen leren vertrouwen, moeten we een relatie met hem aangaan. Dat geldt ook voor Jezus. Als we Jezus willen leren vertrouwen, moeten we een relatie met hem aangaan. Dan leer je of hij te vertrouwen is of niet. Barak wist dat Deborah een reputatie had, maar hij ging niet blind op die reputatie. Hij toetste haar, hij zegt, oké, Deborah, als je het zo zeker weet, ga dan met me mee. Als we gaan vechten, ga met me mee. En Deborah zei, Geen probleem. En ze ging mee. Petrus moest ook leren Jezus te vertrouwen. En viel niet altijd mee. En op een dag als Jezus gepredikt heeft vanuit een boot, dan zijn ze klaar en de menigte gaat naar huis. En Petrus en zijn collega's die willen de netten in orde maken. En dan zegt Jezus tegen Petrus: Petrus, je kunt het lezen in Lucas 5, Petrus, ga met je boot naar diep water en gooi de net uit. Maar Petrus en zijn collega's hebben de hele nacht gevist. En ze hebben niets gevangen. En Petrus is moe en wellicht een beetje chagrijnig, omdat hij nog geen vis, nog geen gup heeft gevangen. Dus hij is helemaal niet in de stemming om nog een keer met die boot het water op te gaan. Hij wil pitten, want ze hebben de hele nacht gevist. Daarna hebben ze een preek gehoord, een hele lange waarschijnlijk, van Jezus. Nou is Jezus niet slaapverwekkend, dus dat moest nog wel gaan, maar hij is wel heel moe. Maar wat zegt hij? Hij zegt: Heer, we hebben de hele nacht gevist, we hebben niets gevangen. Niks, nada. Maar op uw woord, gooi ik de net uit. Waarom deed hij dat? Waarom ging hij opnieuw met zijn boot en zijn makkers naar het diep water? Waarom? Omdat hij Jezus had leren kennen in de relatie. Hij dacht: hij is dan wel geen visser, maar hij is zo betrouwbaar en wat hij zegt komt altijd uit. Ik kan hem vertrouwen. En ook al ben ik moe en al ben ik chagrijnig, ik ga naar diep water. En wat staat er? Ze vingen niet zomaar wat vis. Die boot die dreigde te zinken, er moest een tweede boot komen. En het was overvloedig. Er staat: tot zinkens toe werden twee boten gevuld met vissen. Waarom deed Jezus dat? Om even te laten zien van: hé, ik ben te vertrouwen en als je gehoorzaam bent, is dit wat er gebeurt. Als je gelovig in praktijk brengt, is dit wat er gebeurt. En Petrus, die zei niet, hij was geen scepticus: nou Jezus, je hebt ook geluk. Tjoe, uw mazzel. Nee, hij wist donders goed, Jezus had niet zomaar hem daar naartoe gestuurd. Wetenschappers in onze tijd zouden zeggen, sommigen, niet de christelijke wetenschappers. Ja, dat is wel heel toevallig, maar dat heeft niets met de woorden van Jezus te maken. Echt niet. Want hoe kunnen die vissen zo naar dat net zwemmen? Hoe? Hoe dan? Hoe kunnen raven naar een profeet vliegen? Precies weten, hey, dat is Elia. Dat is Elia niet. Dat is Elia ook niet. Mooie bocht. Heb je wel eens naar raven gekeken, hoe ze kunnen vliegen? En hey, daar is Elia. Pjoe, daar gaat het brood. Hoe wisten die raven dat? God, mensen. Ik heb hier geschreven, Petrus moest Jezus leren vertrouwen. Hij deed dat met vallen en opstaan. Hij kwam op grote hoogte, hij kwam in hele grote diepte. Maar hij moest hem leren kennen. Maar het kon alleen vanuit de relatie. En die dieptepunten, daar heeft hij nog het meest van geleerd, denk ik. Petrus kende Jezus vanuit de relatie en hij wist, hij was te vertrouwen. Pilatus kende Jezus niet. Hij had van Jezus gehoord. Hij had heel veel, iedereen had van Jezus gehoord, maar hij kende Jezus niet. Hij wist wel dat hij onschuldig was. Maar Pilatus was een politicus. En Jezus had hij geen grip op. In een ander evangelie staat dat Pilatus werd doodsbang van Jezus. Doodsbang. Helemaal toen zijn vrouw kwam, zei: laat die rechtvaardige toch. Ik heb gedroomd over hem. Hij is onschuldig. Ik heb geleden in die droom. Nou, hij verliest het. En dan hoort hij dat de mensen zeggen: hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. In een ander evangelie. Pilatus trekt het niet. En hij weet dat hij onschuldig is. Maar let op. Hij gaat niet voor de waarheid. Hij gaat voor zijn eigen hachje. En Paulus die zou schrijven in de Romeinenbrief, en dat is precies wat we zien gebeuren, dan schrijft hij in de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 18, want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat is wat Pilatus doet. Hé, hij is onschuldig. Ik moet hem laten gaan. Maar het volk komt in opstand en zegt, als jij hem laat gaan, ben je geen vriend van de keizer, vriend. Dan zullen we een brief naar Rome sturen dat jij oproerkraaiers en mensen met leiders en politieke ambitie vrijlaat. En Pilatus krijgt het warm. En hij denkt, oké, hij is onschuldig, maar ja, hé, Jezus, verder ken ik hem niet. En hij laat hem kruisigen. Is hij van de politieke druk af? Hij houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Maar wie heeft het laatste woord? Pilatus kon zeggen, ach, dat is hun waarheid, dat is Jezus' waarheid, maar dit is mijn waarheid. Hé, maar wie heeft de meeste invloed vandaag de dag? Wie luistert er nog naar Pilatus? En dan bedoel ik niet hoe heet dat? Aerobic, wat is dat? Pilatus, wat een naam trouwens, hè? Hoe bedenk je het? Waar is Pilatus? In poederformaat. Waarom? Hij was niet in de waarheid. Waar is Jezus? Aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft zoveel volgelingen. Mensen die de waarheid lief hebben. En ieder die de waarheid doet, die hoort naar mij, zegt Jezus. Ergens in Johannes zegt hij, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij. Dat zijn nog eens uitspraken. Maar ik heb geschreven, het ziet er in onze tijd somber uit. Waarom? Omdat miljoenen en miljoenen totaal geen idee meer hebben van het grip ongerechtigheid. We zijn zo vervreemd in het Westen van het leven van God. Zo vervreemd als je spreekt over ongerechtigheid. Mensen weten niet wat je bedoelt. Ik sprak ooit iemand op mijn werk, een arts. En een professor waar die een studie bij deed. Die had zich nogal opgewonden over het woord integriteit. Hij zei, ja, wat is dat integriteit? Dat is helemaal niks, integriteit. Toen dacht ik, ja, natuurlijk. Als jouw wereldbeeld een seculier wereldbeeld is, dan is integriteit, slaat ook nergens op. Waarom zou je integer zijn? Als je je kan verrijken met een ton. Door een beetje met de waarheid te marchanderen. Waarom zou je dat niet doen? Struggle for life, come on. Survival of the fittest. Maar als er een God is, dan krijgt het woord integriteit een heel andere lading. Als er een God is, dan bestaat er zoiets als ongerechtigheid. En anders is het één grote, ik zou bijna zeggen, janboel. Petrus leerde, Jezus is te vertrouwen. Hij gooide ze net uit over de reling. En twee bootjes werden gevuld. Doet me denken aan Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Petrus ging niet uit van zijn eigen expertise. En hij dacht niet, ja die vissen, de kans dat je vangt is 's nachts het beste. En als je 's nachts niet vangt, hoef je het overdag niet eens te proberen. Maar hij vertrouwde op de Heere met zijn hele hart. In onze tijd, we gaan het zien, er komt steeds meer ruimte voor de kwade drie-eenheid. Lauren Cunningham, dat is degene die Jeugd met de Opdracht heeft opgericht. Die zei, we gaan steeds meer zien als God van het podium verdwijnt. Dat er een kwade drie-eenheid komt. En dit is de kwade drie-eenheid volgens Lauren Cunningham, en hij heeft gelijk. Dat is hebzucht, corruptie en ongerechtigheid. Hebzucht, corruptie en ongerechtigheid. We gaan het meemaken. Het gaat hand over hand toenemen in onze tijd. Waarom? De mensen hebben straks niks meer te verliezen. En ze hebben geen hogere doelen van voorbij het graf. Want hé, God is er niet. Dood is dood, zeggen ze. Ja, zullen sommigen zeggen, maar er zijn ook goede mensen. Ja, absoluut, er zijn ook gelukkig goede mensen. Niet iedere ongelovige is slecht. Gelukkig zijn er goede mensen. Maar wie vormen de overweldigende meerderheid op deze wereld? Petrus leerde Jezus meer en meer vertrouwen. Maar ik zei het al, met grote hoogte en met hele diepe diepte. En zijn diepste diepte bereikte hij op Goede Vrijdag, toen zijn geloof helemaal in elkaar stortte, toen Jezus stierf, toen hij Jezus hoorde roepen, het is volbracht, en toen was het over, en het werd donker, toen was hij het helemaal kwijt. Hij zat op de bodem van de bodem van de bodem. Maar een aantal dagen later veert zijn geloof op, het komt terug. Jezus verschijnt. Hij ziet Jezus. En op een bepaald moment zijn ze weer aan het vissen. En ze hebben eigenlijk niet veel gevangen. En dan staat er een man aan de oever en die roept, hebben jullie nog wat te eten, mannen? Hij zegt, nee, we hebben niks gevangen. En dan zegt die man, ik vind het toch de humor van Jezus, zegt die man, nou oké, ga daar en daar naartoe, gooi je net daar en je zult vinden. En ze doen het. En weer, hartstikke vol. Het net dreigt te scheuren. Johannes is slim, heeft gochme. Die zegt, het is de Heer. Kan niet anders, het is de Heer. Johannes was geen wetenschapper. Die had ook weer gezegd, nou, dat is ook toevallig. Het is de Heer. En Petrus, we herkennen hem, hè, die kan niet wachten tot het schip de oever bereikt, maar die duikt in het water en zwemt naar Jezus. Zo, weet ik niet, schoolslag, of weet ik niet. Ik weet niet hoe ze vroeger zwommen. Maar hij gaat naar de kant. Oké, zo gaat het dus. En dan wordt hij gerehabiliteerd. Moet je kijken hoe mooi dat is. En daar hoop ik nog een keer over te spreken, want nu weid ik te veel uit en dat wil ik niet. En dan wordt hij gerehabiliteerd. En Petrus heeft geleerd, deze man, waarvan ik riep, ik geef mijn leven voor u. Maar toen puntje bij paaltje kwam, dat hij zei, ik ken hem niet hoor. Jezus? Nooit van gehoord. Wie is Jezus? Tot drie keer toe, hè? Deze man, die opnieuw die wonderbare visvangst meemaakt, die door Jezus liefdevol wordt gerehabiliteerd. Jezus zegt niet, hey stommeling, ik had je toch gewaarschuwd, loser. Niks van dat soort woorden. Hij bemoedigt hem. Hij zegt, hou je van mij, Petrus. Ja, ik hou van u, Heer, u weet het. En tot drie keer toe. Hij zegt Jezus, hou je van mij, meer dan deze. En dan bedoelt hij die 153 vissen. Hou je meer van mij dan je bedrijf. Hij zegt, ja Heer, u weet het toch. En dan mag hij voor de schapen en de lammeren gaan zorgen. En Deborah, die was zeker van de woorden van God. Zij was bereid haar leven te geven. Ze ging met Barak op weg. Even aandacht voor het kleine babytje. Prachtig. En ze ging op weg met Barak. Ze was bereid om haar leven te geven. Petrus, toen hij ontdekte dat de christenen in Rome naar het circus gingen, en dan bedoel ik natuurlijk de arena's, die kon vluchten. Maar dat deed hij niet. Petrus was veranderd. Hij wist dat Jezus de weg en de waarheid was. Hij wist dat Jezus ook tegen hem gezegd had, Petrus, toen je jong was, toch ging je overal naartoe waar je maar wilde. Maar als je oud geworden bent, dan zal een ander je aangorden en ze zullen je brengen waar je niet wil. En hij doelde daarmee op de dood die Petrus zou sterven. Petrus ging naar Rome, onbevreesd, niet bang, om de broeders en zusters te bemoedigen. Om te zeggen, jongens, jullie zitten in de gevangenis, jullie gaan je leven geven voor de zaak van Christus, maar ik ben solidair met je. Waarom? Omdat Jezus de waarheid is. Omdat de waarheid bestaat. God is waarheid. Jezus is de waarheid. Er is een objectieve waarheid, zeker weten. En daarom gaf Petrus zijn leven. En nog 10 van zijn collega's gaven hun leven, omdat het de waarheid is. Als u in de spiegel kijkt, dan ziet u iemand gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En Anneke zei terecht, er is geen verschil in de ogen van God. Alle mensen zijn kostbaar. Niet alle mensen gedragen zich altijd even fijn, wij ook niet, maar alle mensen zijn principieel kostbaar, omdat God het vindt. Los van wat voor kleur je hebt, los van je maatschappelijke achtergrond, je status of je geld of weet ik veel waar je op kan roemen. Je bent kostbaar. En wie zegt dat? Degene die de waarheid is, Jezus Christus. Amen.